Ik heb nog 4 vragen en ik probeer daar nog een antwoord op te formuleren. Je sprak nogal een beetje fel over het geven van een bepaald bedrag en dan opgeven bij de belasting en dan krijg je er nog een beetje van terug. En alsof dat negatief zou zijn. Maar dat is toch ook iets positiefs dat je daarvan terugkrijgt, zodat je nog meer kunt geven. Als u het zo bedoelt, amen. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij wel eens uitgekookt iets geven. En dan denken we, nou, maar dat komt nog een beetje langs een omweg. Maar dat is dus niet altijd het geval. Er zijn ook genoeg die diezelfde het geven van een bepaald bedrag en dan opgeven bij de belasting en dan krijg je er nog een beetje van terug. En alsof dat negatief zou zijn. Maar dat is toch ook iets positiefs dat je daarvan terugkrijgt, zodat je nog meer kunt geven. Als u het zo bedoelt, amen. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij wel eens uitgekookt iets geven. En dan denken we, nou, maar dat komt nog een beetje langs een omweg. Maar dat is dus niet altijd het geval. Er zijn ook genoeg die diezelfde mogelijkheid van belastingteruggaaf gebruiken om meer te geven. En dat moet je dan ook inderdaad benoemen. Dat heb ik niet gedaan. Een tweede opmerking was. Je hebt eigenlijk niks gezegd over die vele samenkomsten waar ongelooflijk de nadruk wordt gelegd op de collecte. Nee, dat heb ik niet gedaan. Een beetje met opzet, omdat ik het van een andere kant wilde benaderen. Maar het is wel waar. Ik heb ze meegemaakt waarbij je eigenlijk eerst vreselijk veel moet doen en als er niet genoeg kwam ging de collecte nog een keer rond en nog een keer rond. Dat duurde ongeveer 10 minuten, soms 20 minuten voordat de zaak begon, maar dat moest eerst gegeven worden. En dat moet ook dan flink geschoven worden en er worden allerlei formuleringen bij gebruikt, alsof dus de BV Kerk, laat ik dat zo maar even noemen, in stand gehouden moet worden en vanaf dat moment van alles gaat gebeuren. Maar over de persoonlijke benadering die ik vanavond heb willen aanreiken, wordt nooit één woord gezegd. Want er zijn ook gelovigen die helemaal geen tienden kunnen geven en toch verplicht worden om dat te doen in dit soort kringen. Het gewoon niet kunnen, omdat de kindertjes dan geen schoenen krijgen. En ik weet best dat er dan kritiek is van ja, dan moeten ze maar een jaar langer met die schoentjes lopen. Nou, dat kan bij kinderen niet. Sorry, we hebben ook kindertjes gehad en elk seizoen zat je er weer aan vast, want die voetjes zijn gegroeid. Punt. Dus dat gedram in bepaalde kringen over geld en over de collecte, dat is stotend. Dat vind ik zo. En dat heeft niets met het principe te maken zoals ik dat vanavond heb willen uitleggen. En in die zin is dit, ik had best kunnen verwoorden in mijn toespraak, maar je voelt aan dat dat niet kan. Dan een vraag over talenten, gelijkenissen. De Heer Jezus sprak in gelijkenissen ook over talenten en wat we ermee moeten doen. Het zij dienstbaar in de kerk of het geven van bijbelstudie. Ja, nou dat is precies hetzelfde. Ik heb de talenten zijn voor zover ik het zie te vergelijken, misschien wel is gelijk aan gaven. Er zijn twee gelijkenissen die op elkaar lijken. Dat is de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de ponden. Bij de ponden heeft iedereen die iets ontvangt een gelijk deel. Ieder heeft 1 pond. Bij de talenten is de uitdeling verschillend, namelijk 5, 2, 1. Bij pond dus iedereen 1. Als het om pond gaat, is het geloofspakket en dat heeft elke gelovige. Maar als het om talenten gaat, kan de een wel wat anders hebben dan de ander. En dat is ook zo. En de vraag bij talenten is, maak je 100% of maak je geen 100%? Bij een pond zou je er met 1 pond 9 bij of 10 bij kunnen verdienen, zodat je dus het tienvoudige. En dan heb je gezag over 10 steden. Heb je 5, heb je 1 talent en je hebt er 5 bij gewonnen, dan heb je gezag over 5 steden. Maar bij een talent, als je er, laat me zeggen, 3 hebt en je hebt er 3 bij gewonnen, dan is dat 100%. En heb je er 1 en je hebt er 1 bij gewonnen, is dat ook 100%. En dan is de beloning gelijk. Beetje ingewikkeld, hè? Bij de ponden is de uitdeling gelijk en de beloning verschillend. En bij de talenten is de uitdeling verschillend en is de beloning gelijk. Dat klinkt bijna cryptisch, maar laat het maar landen. Het klopt wel precies zoals ik het nu zeg. En dat betekent dat het bij talent inderdaad gaat om de specifieke kwaliteiten die jij hebt. Nou, die mag je gebruiken in je kerk, in de gemeente en voor Bijbelstudie of voor anderen. Maar misschien is het wel bestuurlijk. Ik bedoel, dan zie ik niemand. Misschien is het dat misschien wel typisch achter de schermen. Dat zou heel goed kunnen. En er zijn kwaliteiten die je lang niet altijd op het podium of in het voetlicht ziet. Maar die wel te degen precies horen bij de dingen die ik vanavond heb benoemd. En ik geloof ook dat je daarin mag geven. Het is een gave en dat mag je dus gaan geven. En dan een vraag over bidden. Dat heeft even niet met ons onderwerp te maken, maar wel een belangrijk onderwerp. Heere, geef ons vrede of geef ons gezondheid. Wees met de verdrukten en wees met de vervolgden enzovoort. Doet God dat dan niet? En leggen we de verantwoordelijkheid dan niet bij God? De vraag is, als wij bidden van Heere, wilt u vrede geven, zou God dat dan niet willen? En als het niet gebeurt, zou het dan Gods onmacht zijn of wat dan ook? De verantwoordelijkheid ligt inderdaad niet bij die. De Heere wil graag vrede geven. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heere dat wil. En dat hij met de vervolgden wil zijn. Daar mag ik op vertrouwen. De Heere zelf heeft het zo gezegd en dat geloof ik ook. Dus moet je dat dan wel bidden? Ja, wel specifiek als je weet dat iemand verdrukt, vervolgd of mishandeld wordt of in onvrede leeft. Maar we moeten niet zeggen van als wij nu bidden om vrede, geef vrede en die komt er niet, dan ligt het dus aan de Heere. Dan zou de verantwoordelijkheid bij de Heere liggen. Antwoord nee. De Heere laat bepaalde dingen toe. Door hem regeren ze. Psalm 2 maakt duidelijk dat het woelen van de volkeren en het omhoog stuwen van de natieën te maken heeft met het Heere, met de Heere zelf. We zitten daar middenin. De hele wereld staat in brand. Met name het Midden-Oosten, maar dat is bijna de hele wereld. Het was al spannend, maar het is middendag spannender geworden. Het is onvoorstelbaar. En je ziet ook de spanning toenemen. We waren met onze kinderen en kleinkinderen in Israël en je ziet het daar om je heen. Het is onvoorstelbaar wat voor spanning er is en heerst. De raketten staan opgesteld ook in het zuiden van Israël in de richting van. Ja, het is allemaal spannend, je voelt het. De raketten worden even goed afgeschoten, ook toen wij er waren is dat weer gebeurd. Net niet in de buurt, maar toch, het is wel weer in die periode gebeurd. Weer gewonden en weer mensen die verontrust zijn. Die spanning neemt toe. Egypte staat op zijn kop. Libië staat op zijn kop. Dat weet u allemaal, want ik ben geen journaallezer. Maar dat heb u al lang gehad. En de krant heb u ook gelezen. Het ligt er. Het is onvoorstelbaar wat er aan onvrede is op dit moment. En niemand weet hoe dit uitpakt. In Israël weet niemand wat dit voor consequenties heeft. Er worden allerlei kreten geslaagd. Een beetje opstand in Jordanië. Nu, hè, beetje. En die koning van Jordanië, die gaat dan gaan een paar ministers vervangen. Dat kan daar. Nou ja, die stuurt 3/4 van het kabinet naar huis. Hij is gewoon de baas. Het is een despoot. Maar hij doet het om zijn eigen hachje te redden. Datzelfde gebeurt in Omar, waar onze koningin dan nu is. Precies hetzelfde verhaal. Daar worden dus ineens een paar ministers vervangen. Datzelfde gebeurt in andere oren. Maar niemand weet wat dat tot gevolg heeft. Want een klein beetje verandering in Jordanië betekent dat is een angstscenario voor Israël. Dus even los nog van de Westbank en van alles wat er is. Als daar een soort nieuwe revolutie uitbarst, hetgeen heel goed mogelijk is, dan is dat een scenario waar Israël panisch voor is. En u weet, in Libanon is zo'n revolutie uitgebroken. Er is Hezbollah uit de regering gestapt en ze hebben dus alle macht naar zich toe getrokken en ze zijn gewoon de baas. En ze vallen aan en ze zeggen nu dat ze Noord-Galilea gaan bestoken en dat ze de schepen van Iran zullen meehelpen. Die zijn er net geweest, zijn ook weer terug, maar goed, die zijn er toch geweest. Waar vrede heerste, dreiging is, dus de Jordaanse kant. Aan de bovenkant, waar enige rust heerste na de Golanoorlog, er dreiging is. Dat aan de zuidkant, waar enige controle was, want Israël had dat in zijn greep. Maar als Egypte erbij komt, dan zijn de rapen gaar. Nu kan Israël, wat hun militair apparaat betreft, ontzettend veel. Die staan enorm hoog. Maar op een aantal fronten tegelijk wordt het een hele moeilijke oefening. Met andere woorden, de hele zaak staat op springen. En nu bidden wij om vrede. Moeten we dat doen? Of zou je zeggen, Heer, u wilt dat daar vrede komt. Maar u wilt ook dat er gerechtigheid komt. En u wilt ook dat uw eer en uw glorie voorop staat. En dat is voor ons niet te overzien. Wij kunnen onmogelijk overzien. Als in het boek Daniël gezegd wordt door Michael, moest luisteren, uw gebed is gehoord geworden, zo lang geleden. Maar er was nog een strijd gaande tussen de vorst van Griekenland en zo. De dingen die Daniël niet zag, niet kon zien, worden daar eventjes genoemd. Het is alsof je even achter de schermen mag kijken van wat er in de hemel gebeurt. Dus je gebed is wel overgekomen, ook wel direct overgekomen, ook wel gehonoreerd. De Heer heeft het ook wel, laat ik zeggen, goed ontvangen. Maar er zijn ook andere dingen die wij niet zien en die toch belangrijk zijn. Dat blijkt uit het boek Daniël bijvoorbeeld heel scherp. En de Heere, hij is in de hemel en hij ziet het. Ik wil dan afsluiten met Psalm 2, maar die kent u uit uw hoofd misschien. Ik nog niet helemaal, maar daar lees ik ook. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Iets verderop. Die in de hemel zetelt lacht, de Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. En u weet dat staat in de Hebreeënbrief. Echt op de Heer Jezus. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen. Egypte, Jemen. Tunesië, Marokko. Jordanië. Omar. Qatar. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. En dan komt dus eigenlijk de conclusie, kust de zoon opdat hij niet toorne. En die zoon is de zoon van Gods liefde. Dat is de Heer Jezus. En gij onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Die zijn wel gelukzalig, degene die bij hem schuilen. Een messiaanse psalm, psalm 2, een prachtig stukje tekst over de Heer Jezus, over de toekomst van de Heer Jezus. Maar die volkeren die zijn er en die woelen en die zinnen op ijdelheid. Het is één groot spektakel, het is één grote wanorde en niemand weet precies wat eruit komt. Er zijn allerlei veronderstellingen. Dat al die landen die vroeger ooit bij het Europese Rijk gehoord hebben, dat ze er weer bij zullen willen horen. Die kijken allemaal naar Europa en denken allemaal democratie. Maar als daar democratie komt in Egypte, dan is er van de zoveel miljoenen, dat zijn er geloof ik 268 miljoen, daar zijn er gigantische aantallen. 90% is islamitisch, 10% is christelijk, 90% de baas daar. Nou ja, dan mag u invullen wat er dan komt. En dat is met al die andere landen ook zo. Als er echt democratie komt in Libië, blijft het nog een islamitische staat. En kan het wel eens beroerder zijn dan met deze halve, sorry hoor, misschien niet helemaal sporende Gaddafi. Nee, ik druk me maar uit wat ik denk, maar dat is zo. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Het is niet makkelijk om dit allemaal in kaart te brengen. En we zitten daar middenin. En Israël wordt onder vuur genomen. En niet alleen in Egypte en in andere oorden. Gisteravond kwam ik thuis van een lezing in Zwolle en het was 10:45 of zo. Uitgepakt, even kijken naar Pauw en Witteman. Wie zit daar, meneer Van Acht? Nou, je hebt het allemaal gehoord. Ik hoef niks meer te zeggen. Ik schaam me kapot. Onvoorstelbaar wat hij zegt over Israël. Nee, maar ik bedoel, we hebben het dan over die en over daar, maar dit mag je dan zomaar de eter in gooien. En het wordt niet gecorrigeerd. Ik wil maar zeggen, de gevaren zijn ook in Den Haag, of in dit geval de Hilversum, waar dit gebeurt, van waaruit dit uitgestuurd wordt, die zijn even groot. Dit zijn de dingen waar we vandaag mee te maken hebben. Ik laat hem maar bidden voor Israël. Mag ik nog bidden? Vader, dank u wel dat we in gebed mogen gaan voor uw volk Israël. We hebben naar Malachi gekeken en naar Nehemia gekeken. Het heeft zich allemaal afgespeeld in Jeruzalem. En we willen nu bidden of dat volk Israël de Heer Jezus mag leren kennen. Dat ze echt maar mogen zien dat de Heer Jezus de Messias is, de Verlosser is, de Redder is. Degene is die het allemaal gedaan heeft. Vader, dank u wel dat u bezig bent, ook onder uw volk, om mensen van de Heer Jezus te vertellen. Dank u wel dat dat doorgaat. Ik wil ook bidden dat de pogingen die gedaan worden om mensen daar in aanraking te brengen met de Messias, met onze Heer Jezus, dat die pogingen ook gedaan worden, is duidelijk, maar dat ze ook gezegend mogen worden. We willen ook bidden dat ze zullen zien wat uw plan is, dat uw heilsplan doorgaat. Dat u boven het woelen van de machthebbers staat. Dank u wel, Vader, dat we zo voor het volk Israël mogen bidden. Ook in Nederland zijn de anti-Joodse stromingen sterk aan het worden. En de pro-Palestijnse stromingen ook bijzonder actief. We willen het in uw hand leggen. We willen niet politieke uitspraken doen, maar we willen zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus daar en uitgerekend daar koning zal zijn en zal heersen en dat Jeruzalem de stad van de grote koning zal zijn. En als iedereen zegt dat dat van de Palestijnen is, dan schamen we ons en dan vinden we dat dit een blamage is voor u. Vader, we leggen het voor u neer. We bidden ook voor elkaar, ook voor de terugweg, voor de verwerking van de dingen van vanavond, ook ons geven in uw rijk willen we zo voor u neerleggen. We danken u hartelijk dat u dat in uw genade ook schenken wilt. We prijzen u voor de organisatie, voordat het allemaal vooraf ging aan deze avond. We danken u voor de zaal, voor de ruimte die we hebben, voor de gezelligheid die we ook ontmoeten en in het ontmoeten van elkaar. We danken u en prijzen uw naam. Amen. Ik wil u nog één bijzondere gebeurtenis vertellen. Er is een moschave in de buurt van Jeruzalem, dat heet Yad Hashmona, dat is een soort kibbutz. En daar wonen alleen Messias beleidende Joden. Dat zijn dus Joden die in de Heer Jezus als Messias geloven. Daar moet je al voorzichtig mee zijn, want de orthodoxe Joden zeggen ze ook dat ze Messiaanse Joden zijn. Dus, maar dit zijn dus Joden die in de Heer Jezus als Messias geloven. Dat is een beetje gedoe, dat is heibel, dat is tweedracht, dat is jammer, dat is ontzettend triest. Dat een bolwerk daar toch weer aangevallen wordt, weer hetzelfde verhaal als altijd. Hoe kan een kerk in tweeën gaan, maar hoe kan een dergelijke gemeenschap gespleten raken? Maar een van de wat jongere mannen daar is in het leger geweest. En die heeft uiteraard samen met de vele anderen gediend in dat leger een aantal jaren. Een van zijn dienstkameraden is nu een hele bekende rabbi in Jeruzalem. Een van de leiders. Die belt hem op en zegt, je bent een christen. Dat hebben we met elkaar bepraat in die diensttijd. We hebben samen gediend. Ik wil eens met je praten. En toen zei hij, nou, dan kom ik wel naar je toe. Nee, dat kan niet. Toen zei hij, nou, kom dan naar mij toe. Nee, dat kan ook niet. Want niemand mag weten dat dit gebeurt. Ik wil ergens met je afspreken op een bepaalde plek. En dan gaan we samen in een auto en dan tuffen we wel een weg. En we gaan onderweg praten. Dat mag niet gezien worden. Wat blijkt? Deze hele bekende rabbi, die heel veel invloed heeft, staat op het punt om de Heer Jezus aan te nemen. Mijn conclusie, dat heb ik ook geuit, God is bezig om de 144.000 bij elkaar te sprokkelen. En als die komt, dan komt er een hele schare achter hem. Begrijp je wat ik bedoel? Dat gaat heel vlug. Dat kan heel vlug gaan. Dit soort dingen bemoedigen ook. Geven ook spanning aan van hoe moeilijk het is. Maar geven ook toch een stukje bemoediging aan dat dit ook gebeurt. En ik hoop van harte dat u blijft bidden voor het heil van heel velen daar uit het land Israël. Want ze zijn nog steeds het spoor totaal bijster. Op de Tempelberg mag je niet meer komen met een Bijbel. Er zitten hele groepen moslims nu Bijbelstudie te doen. Of Koranstudie te doen, sorry hoor, Koranstudie. En ze willen die plek tot een bijzondere heilige plek maken. Zodat het hele plek in één keer gevuld zal zijn. Dit wordt alleen maar erger. Het wordt steeds moeilijker. Voor Nazareth, voor de ingang van de geboorteaankondigingskerk, een enorm stuk bord. Dat als je niet gelooft in de religie, de godsdienst van de islam, van de Koran, dan word je niet geduld. En in het hiernamaals ben je een loser, dat woord is daar gebruikt. Mijn kleinzoon ergerde zich daar zo gigantisch aan dat hij s'avonds op zijn Twittergroep, een tweet zond, zo'n bericht stuurde. Van als je hier een dag of 10, 11 met je familie rondloopt in Jeruzalem, dan ga je in het land, dan ga je voor de rest van je leven stemmen op Wilders. Zo schreef hij dat. Dat is niet mijn conclusie, maar zo schreef hij het wel. En ik denk, eigenlijk ben ik een beetje trots.